Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Een hele goede morgen, broeders en zusters, luisteraars, fijn dat u bent ingeschakeld om te luisteren naar deze samenkomst, deze ook met ons te beleven in de geest, om zo samen te komen, hetzij niet lichamelijk, maar toch geestelijk, rondom onze Heere Jezus Christus. Het is altijd voor mij een vreugde om hier te zijn in de kapel. Helaas moet ik u missen. Maar het is goed om hier te zijn. Ook word ik soms een jonge broeder genoemd hier. Dat vind ik altijd fijn. Een van de voordelen om hier te zijn, word ik met jong aangesproken. Maar vooral om samen geestelijk rondom onze Heer samen te komen. Dat is zo'n vreugde. En ook al zijn we hier maar met z'n drieën, toch proef ik dat er gemeenschap is. Gemeenschap in de Heer Jezus. Zullen we samen een zegen vragen en bidden tot onze Vader. Ja, trouwe God, Vader in de hemel. We hebben net die prachtige woorden gelezen uit Galaten 1. Dat uw Zoon, de Heer Jezus, naar uw wil ons heeft ontrukt. Ons heeft getrokken uit deze boze wereld waar Satan de overste van is. En we proeven dat, we merken dat, we lijden in deze tegenwoordige wereld, zoals ook Romeinen 8 dat zegt. En tegelijkertijd vinden we vreugde in uw Zoon, Vader, en via hem, door hem in uzelf. Want hij heeft zelf gezegd, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Niemand komt tot de Vader dan door mij. We mogen door één geest, door die ene geest, die eeuwige geest, tot u komen, ook deze morgen, Vader, om ons geestelijk oog weer te richten op de dingen die u betreffen. En ons te vullen met uw gedachten in deze boze wereld. Daarom willen we ook zo een zegen vragen voor ieder die luistert. En ook voor ons hier aanwezig in de kapel. Een zegen die gelegen is in uw Zoon, de Heer Jezus. Vader, open onze ogen, de ogen van ons hart. Om weer vol aanbidding te zijn voor hem. Die alle lof toekomt. Niet alleen nu in de gemeente, maar ook tot in alle eeuwigheid. Want hij is het waard. Hij het lam dat geslacht is. Hij die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Onze volmaakte hoge priester. Vader, hij is het waard om over na te denken, om te aanbidden, om te loven en te prijzen. Vader, zegen zo deze momenten. Ook al zijn we hier niet lichamelijk aanwezig, maar zo met elkaar in de geest. Zegen ons met de rijkdommen die er zijn in uw Zoon, de Heere Jezus. Tot eer van uw naam. Amen. Prijst zijn grootheid. Loof de Heer. De grootheid van God wordt openbaar op het kruis. In het leven, het sterven en de opstanding van onze Heer Jezus. En daarvan getuigt het woord van God. En we willen daaruit ook twee korte gedeelten met elkaar lezen. En dat doen we allereerst uit Leviticus 24. U mag dat thuis ook even opzoeken. Leviticus 24, de eerste vier versen daarvan. En we lezen daar het volgende. De Heere sprak tot Mozes. Gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie uit gestoten olijven naar u toebrengen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. Aaron moet die voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen, van de avond tot de volgende morgen. aan de buitenkant van het voorhangsel van de getuigenis in de tent van ontmoeting. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door. Op de kandelaar van zuiver goud moet hij de lampen voor het aangezicht van de Heer voortdurend verzorgen. En dan lezen we nog iets uit Hebreeën, hoofdstuk 8. Dat is dan wel weer helemaal aan het einde, zo'n beetje van de Bijbel. Hebreeën 8. En we lezen daar de eerste twee versen van, dus Hebreeën hoofdstuk 8. En daar schrijft de apostel: de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, een die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Tot zover de lezing uit het woord van God. En voordat we gaan luisteren naar de woordverkondiging, luisteren naar het lied 588 uit de bundel van Johannes de Heer. En dat lied heet Spreek mij van Jezus mijn heiland. Dat is ook ons gebed dat we straks als we gaan luisteren naar het woord, dit ook ons verlangen is, dat het iets van Christus openbaart. Ja, broeders en zusters, luisteraars, we zongen net, nimmer heeft iets op deze aarde ooit zo mij het harte bekoord. En dat is ook wat de Heilige Geest wil bewerken in uw en mijn levens. Dat wij vervuld zijn met de heerlijkheden van de Zoon van God. Dat wij met Hem bezig zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, daar waar Christus is, en niet die op de aarde zijn, zegt Colossenzen hoofdstuk 3. Maar goed, ondanks dat we dat wel weten, worstelen veel gelovigen vooral met zichzelf. En dat is de geestelijke strijd die we vandaag kennen. In plaats van gevuld te zijn met de Heer Jezus, verblijdt u in de Heer te alle tijden, worden we ontmoedigd of raken we een beetje down, om het maar eens populair te zeggen, omdat we niet genoeg voelen, we vinden dat we niet genoeg toewijding tonen, we worstelen misschien met zonden of zwakheid. En dan wil ik vanmorgen met u een bemoedigend woord delen, want het hangt niet af van onze toewijding, maar het hangt alles af van Hem. En we willen vanmorgen daarom ook kijken naar de Heer Jezus als de bedienaar van het heiligdom, zoals dat zo mooi in Hebreeën 8 omschreven staat. Als we onze gedachten vullen met wat Hij op dit moment doet in dat heiligdom, wie Hij is, dan hoop ik dat u een beetje meer naar Hem zult kijken en een beetje minder naar uzelf. Dat neemt niet weg, overigens, dat wij geen verantwoordelijkheden hebben, uiteraard. Maar in de schrift is het zo dat de verantwoordelijkheid van de geloven een gevolg is van dat wat God hem of haar openbaart van Christus. Het is niet een voorwaarde, onze verantwoordelijkheid, onze toewijding is niet een voorwaarde, maar het is een gevolg. En we willen iets lezen vanmorgen uit Leviticus en kijken straks naar wat dat inhoudt geestelijk voor ons vandaag. En we willen kijken naar de Heer Jezus als de bedienaar van het heiligdom. Hij die gezegd heeft in Johannes 17, vers 19, ik heilig mijzelf voor hen, opdat zij geheiligd worden in de kracht van de waarheid. Dat is de betekenis van dat vers, Johannes 17, Vers 19. Ik heilig mijzelf voor hen. Dat betekent dat nu de Heer Jezus zichzelf volkomen heeft afgezonderd en zich bezighoudt met al de gelovigen, al de kinderen van God. Hij heiligt zichzelf voor hen. Opdat zij door de waarheid te kennen, zoals Efeze dat ook zegt, Efeze 4, ons houdende, vasthoudende aan de waarheid, toegroeiend naar hem. En dat is wat de Heer Jezus doet. En we kijken even eerst naar Hebreeën, dat laatste stukje wat we gelezen hebben. En het begon met de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Dus je zou kunnen zeggen, samengevat, spreekt de Hebreeënbrief over een volmaakte hoge priester. En de brief, of als het een brief is, dat weet ik niet helemaal zeker, sommigen noemen het een preek, maar is geschreven aan Joodse gelovigen die eigenlijk moesten leren dat die schaduwdienst, dat wat God gegeven had in het Oude Testament, in het geheel vervuld was in een persoon, de Heer Jezus Christus. En ze moesten leren dat ze dat allemaal moesten loslaten en hun aandacht volkomen moesten richten op de vervulling van die schaduwdienst, de Heer Jezus Christus. En je zou kunnen zeggen dat ook wij als gelovigen uit de volken soms geneigd zijn om vast te houden aan tradities of vormen, maar dan zegt de Hebreeënbrief ook tegen ons: de hoofdzaak is, dit is onze hoge priester. Laten we even kijken naar een paar teksten uit de Hebreeënbrief. Om te beginnen hoofdstuk 2 vers 1. En daar ziet u ook een daarom staan. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. En afdrijven in de Hebreeënbrief betekent je bezighouden met vormen, met tradities, met menselijke godsdienst. Maar, zegt Hebreeën 2, we moeten ons nog meer houden aan dat wat door ons gehoord is. En dat is Christus. De persoon die in hoofdstuk 1 alle aandacht opeist. En dat ziet u ook in hoofdstuk 3, ook weer daarom, heilige broeders. Deelgenoten aan de hemelse roeping. En dat vinden wij moeilijk. Dat we een hemelse roeping hebben. We zijn zo geneigd om ons geloof af te laten hangen van de dingen op aarde. Maar, zegt de schrijver, let op, hoofdstuk 3 vers 1, vestig je aandacht op de apostel en de hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Dus daarom, hoofdstuk 2 vers 1, daarom, hoofdstuk 3 vers 1, en in hoofdstuk 3 vers 7, ook daarom, verhard uw hart niet. Waarom? Nou, omdat in hoofdstuk 1 van deze prachtige brief, laat ik het dan toch maar een brief noemen, de Heilige Geest, de Heer Jezus, centraal stelt als het voorwerp van ons geloof. Zomaar eventjes twee teksten, hoofdstuk 1 vers 2, daar staat dat de Heer Jezus tot erfgenaam gemaakt is van alles. Maar hij heeft ook de wereld door hem gemaakt. En vers 3, hij, de Heer Jezus, is de afstraling van Gods heerlijkheid en hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid of van zijn wezen. Hij draagt alle dingen door zijn krachtig woord. Er worden 7 heerlijkheden van de Heer Jezus genoemd, alleen al in het eerste stukje. Met andere woorden, beste luisteraar, beste lezer van deze brief, vestig je aandacht op hem, de Heer Jezus, die God heeft aangesteld tot erfgenaam van alle dingen, de Schepper. Hij die alles volbracht heeft. Dat is de kern van de Hebreeënbrief. Zo'n hoge priester hebben wij. Deze is ook mens geworden. Deze heeft de reiniging van de zonden tot stand gebracht. Deze heeft ons van onze zonden verlost. Wees daarom met hem bezig. Dat is de eenvoudige opdracht van dat daarom. Van hoofdstuk 2 vers 1, hoofdstuk 3 vers 1, hoofdstuk 3 vers 7. Want onze harten zijn zo snel geneigd om onze vastigheid te zoeken in andere dingen. In onze eigen toewijding. Of in onze eigen gevoelens. Als we die gevoelens niet ervaren, is er geen vrede. Als we vinden dat we te weinig toewijding tonen, is er geen vrede. Maar, zegt de schrift, vestig je aandacht op hem. Want door één offerande, hoofdstuk 10 vers 14, heeft hij voor altijd, luister goed, hen volmaakt die geheiligd worden. Dat heeft hij gedaan. En in het Oude Testament, we gaan het zo zien, zien we dat Israëls godsdienst een contrast is met het volmaakte werk van de Heer Jezus. Het bracht niets tot volmaaktheid. Het moest voortdurend herhaald worden. Men mocht niet het heiligdom binnengaan. Eén keer per jaar slechts één persoon, het heilige der heiligen. Het was onvolmaakt. Maar nu zegt de schrift, en dat is zo geweldig, dat door onze volmaakte hoge priester, wij nu, en u mag dat even met mij meelezen, in hoofdstuk 10, vers 19. En misschien kent u die tekst uit uw hoofd, maar het is toch een geweldige bemoediging. Er staat in hoofdstuk 10, omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, wat geweldig. Als u op uzelf kijkt, broeder, zuster, dan blijft u op een afstand. Dan wordt u teleurgesteld. Maar de schrift zegt, nee, kijk naar hem. Je mag vrijmoedig het heiligdom, let op dat woord, heiligdom binnengaan. U bent namelijk door dat volmaakte offer voor altijd volmaakt gemaakt. Zijn bloed heeft u gereinigd van alle zonden. En hij treedt tussen beiden als uw hoge priester. Zodat u vrijmoedig tot God mag gaan. U bent aangenaam gemaakt in hem. En God ziet in u geen vlek of rimpel meer door zijn volbrachte werk. Is dat niet geweldig? En zijn priesterschap behoort tot de hemel. Alles is daar, let op, alles is daar volmaakt. Zo onvolmaakt als dat Jodendom was, met al zijn bepalingen. Zo volmaakt is het nu. Christus heeft alles volmaakt gemaakt. En hij is nu in dat heiligdom, daarboven, dat ware heiligdom, de ware tabernakel, die hij heeft opgericht, niet een mens, is hij daar voortdurend bezig om u en mij bij God te brengen. Hij heeft dat eens gedaan, maar hij treedt nu tussen beiden. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 7 vers 25. En hij is daar als uw volmaakte voorspraak, uw hoge priester. Het zijn twee verschillende dingen, maar laat het maar even rusten. En dan wil ik drie kenmerken noemen van zijn dienst daar. Er zijn er nog wel meer, maar ik heb er drie uitgehaald. Opdat u bemoedigd mag worden, broeder en zuster, luisteraar. Ik weet niet hoe u luistert, Deze moeilijke tijd van corona of andere zaken kunnen u ontmoedigen. En het eerste kenmerk van zijn hoge priesterschap lezen we in hoofdstuk 4, een heel bekend gedeelte, maar daar wil ik toch even heen. Hoofdstuk 4, vers 14, als u dat even wil opzoeken. Daar staat, nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Heeft u het weer, hè? Laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Het punt in de Hebreeënbrief is dat, doordat wij zwakheden hebben, lichamelijk, geestelijk, verzoekingen, beproevingen, zijn wij geneigd om los te laten onze hemelse roeping. We zijn geneigd los te laten ons zicht op de Heer Jezus. En daarom is de Hebreeënbrief een constante aanmoediging om ons oog te richten op onze hoge priester. En er staat vers 15, want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hier hebben we het eerste kenmerk van zijn dienst. Hij voelt mee met u en mij in onze zwakheden, niet in onze zonden. Want daarvoor is hij een voorspraak bij de Vader. In Johannes hoofdstuk 2. En als u gezondigd heeft, is hij de voorspraak. Hij onderhoudt voortdurend uw gemeenschap met de Vader. Maar hier gaat het om zwakheden. En in de Hebreeënbrief zijn dat aanvechtingen van buitenaf. Lichamelijke moeiten van binnenuit. Redenen die ons tot ontmoediging kunnen brengen. En dat is de eerste geweldige taak van onze hoge priesters. Er staat in vers 15 dat hij in alles op dezelfde wijze als wij, als ons, is verzocht. En dan staat er in vers 16, broeder, zuster, luisteraar, laten wij dan, daar hebben we onze verantwoordelijkheid, met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Geweldig. Heeft u vandaag al deze troon gezocht? De troon niet van het oordeel, maar van de genade. Want, ja, ik herhaal het nog maar eens, want het is zo geweldig. Hij heeft ons eens en voor altijd volmaakt. Dat is genade. En die troon waar God is niet een troon van afwijzing, maar een troon van genade. Laten wij toegang vinden tot deze troon. Laten wij naderen. Met vrijmoedigheid. Niet ziende op onze zwakheden, maar ziende op hem, de Heer Jezus. En dan staat er zo prachtig achter op dat wij barmhartigheid verkrijgen. Dat betekent dat we gaan proeven dat God voor ons is. Dat hij met ons meeleeft. Dat Christus medelijden heeft, mee kan voelen. Hij is namelijk verzocht. Niet in de zonde, maar wel in de zwakheden. In de verzoeking in de woestijn ziet u dat heel mooi. Hij had honger, hij werd verzocht. Zijn volk heeft hem afgewezen. Allerlei verzoekingen. En toch hield hij vast aan zijn Vader. En vond hij barmhartigheid, zoals wij dat mogen vinden bij de troon van de genade. En dan staat er barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. Om geholpen te worden. Weer zicht krijgen op de Heer Jezus, dat is genade vinden. En we kennen allemaal perioden van ontmoediging. We kennen allemaal strijd met het lichaam. Of misschien wel in de psyche, in de geest. Ik sprak van de week met een broeder. En deze broeder heeft heel erg last van geestelijke pijn, van depressies. En hij zei tegen mij, het komt dan aan op geloof, niet meer op gevoel. En dat is mooi gezegd. Hij bezocht de troon van de genade en hij werd geholpen op het juiste tijdstip. Niet altijd zoals wij dat wensen, maar zijn zicht en zijn verlangen naar de Heer Jezus is er, ondanks dat. En het groeit. Nou, dan gaan we naar Leviticus 24. Het eerste kenmerk is dus dat Christus onze zwakheden tegemoet komt. Het tweede kenmerk is prachtig. Ik hoop dat u dat vanochtend met mij meeproeft. Er staat in Leviticus 24 dat de Israëlieten zuivere olie uit gestoten olijven moesten brengen. En dat spreekt ook over de Heilige Geest, die altijd werkt op basis van het kruis, gestoten olijf. Hij is geslagen op het kruis. En dan staat er om voortdurend een lamp te laten branden. En Aaron is hier, in Leviticus 24, een contrast met de Heer Jezus, maar ook een type van de Heer Jezus. Wat we hebben gelezen in Hebreeën 8, dat Hij de volmaakte hoge priester is. Nu was Aaron geen hoge priester, maar in die zin werkzaam in het heiligdom. En dan staat hier, moet u goed lezen, vers 3 van Leviticus 24. Aaron moet die lamp voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen. Wat betekent dit? En dit is een prachtige gedachte. Ik zal het even vertalen naar vandaag. Dat de Heer Jezus ervoor zorgt dat er voortdurend licht is in het heiligdom, tot vreugde van God. Dat er ondanks ons falen en onze zwakheden, er altijd een licht brandt op die kandelaar van zuiver goud. Dat kunt u lezen in vers 4. En die kandelaar daarvan lezen we in Exodus 25, dat er 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm zijn, en met knop en bloesem, en 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm, enzovoort. Er is vrucht, er zijn bloesems, er is frisheid aan die kandelaar als het ware. En dat licht in dat heiligdom betekent dat er voor het oog van God, door het werk van de Heer Jezus als hoge priester, voortdurend licht is. Kenmerken van de Heer Jezus zelf in de levens van de gelovigen op aarde. Maar ze zijn niet hier in Leviticus op aarde, maar in het heiligdom. Anders gezegd, het tweede kenmerk van de dienst van de Heer Jezus is dat Hij ervoor zorgt dat er altijd vreugde is voor de Vader, omdat Hij dat licht brandende houdt. Hij zorgt ervoor dat er zijn kenmerken gezien worden in de levens van zoveel gelovigen op aarde, tot vreugde van God. En er staat in vers 3... en in vers 4, dat het voortdurend verzorgd wordt. Aaron verzorgt voortdurend deze lampen. Dat betekent, de gouden snuiters werden gebruikt. Er werd gesnoeid. Er werd gevormd. De Heer Jezus laat dingen toe in onze levens als hoge priester die wij niet begrijpen, maar die ervoor zorgen dat het licht voortdurend schijnt in het heiligdom. Soms zijn de lontjes misschien te lang, gaan ze walmen, dan moet hij ze bijsnijden. Elke rank aan mij die vrucht draagt, die snoeit hij. Dat is het werk van de Heer Jezus. Een voortdurende verzorging van de lampen. En dat licht verlicht de kandelaar zelf, het altaar, de broden die daar zijn. We zien daar ook een geweldig beeld in van het feit dat God zijn volk Israël gedenkt, want het licht schijnt altijd op die broden. Hij vergeet zijn volk niet. Het licht verlicht de wandkleden met de geweldige schildering. Alles in het heiligdom spreekt van Christus. Het levende brood, de kandelaar. En dat wat van hem gezien wordt in ons, dat is wat de hoge priester doet. Kunt u dat een beetje begrijpen? Kunt u daar een beetje bewondering voor krijgen? De vrucht van de gerechtigheid die door Jezus is, Filippenzen 1, vers 11, is tot vreugde van God. En dat is wat Christus doet in het heiligdom. Van de avond tot de volgende morgen is hij daarmee bezig. En het is nu avond. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. We proeven de duisternis in deze wereld. En er zijn zelfs godslasteraars in het volk van God. Kijkt u maar mee naar Leviticus 24 vanaf vers 10. De straf voor de godslasteraar. Vele spotters zijn er. Die zeggen: waar blijft de belofte van zijn komst? Er is duisternis in de wereld. Er is duisternis in de christenheid. En we zijn soms geneigd om daar te veel mee bezig te zijn. Maar, zegt de Bijbel, kijk eens naar hem, onze hoge priester. Hij is bezig in het heiligdom. Hij houdt voortdurend die lampen brandend. Hij is er voortdurend mee bezig. Ik heilig mijzelf voor hem. Opdat er licht is tot vreugde van God. En wij kunnen wel eens zeggen, nou, het stelt allemaal niet zoveel voor. En dan onderschatten we het werk van de hoge priester. Want er zijn levens die vrucht vertonen. Kenmerken van Christus zelf. Want hij is de kandelaar. De gouden kandelaar. Maar het licht, hij is het licht van de wereld. U bent het licht van de wereld. Wat schijnt in het heiligdom op die kandelaar is dat vreugde van God. Het ligt niet aan u. Het is zijn werk. En nu het derde kenmerk. Daarvoor gaan we even naar Exodus 30. Dit eerste kenmerk. Hij voelt mee met uw zwakheden. U mag tot de troon van de genade gaan. U mag weten dat hij als mens het heeft meegemaakt. Met uitzondering van de zonde. En u mag barmhartigheid geen genade vinden bij de troon van de genade. Het tweede kenmerk, hij is daar bezig om voortdurend die lampen brandende te houden. Hij werkt in de zijnen. Vrucht is zichtbaar in de levens van gelovigen. Tot vreugde van God. In het heiligdom schijnt het licht. En het laatste kenmerk wat ik ga noemen, vindt u in Exodus 30. Er staat dat er een reukofferaltaar gemaakt moest worden. En dan staat er in vers 7, Aaron, laten we even daar Christus van maken, want het is een type, moet daarop geurig reukwerk in rook laten opgaan. Elke morgen als hij de lamp in orde gebracht heeft, moet hij het in rook doen opgaan. Ook als Aaron de lamp tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de Heer al uw generaties door. De vrucht in ons heeft altijd te maken met de aanbidding van ons. De lampen zijn nauw verbonden met het reukwerk. De lampen spreken van vrucht, maar het reukwerk spreekt van lof, van aanbidding. En er is een voortdurend reukwerk. En daarvan zegt Hebreeën 2 vers 12, ik zal uw naam, dat is de naam van de Vader, aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Voortdurend reukwerk is de voortdurende aanbidding uit de harten van de gelovigen tot God. Dat is wat zij gezien hebben van Christus. Dat wat er van Christus in hun leven is, daarvoor danken zij de Vader. Terwijl je de Vader dankt, zegt Colossenzen 1 vers 12. Maar ook Efeze 5 vers 20 over het lofzingen. Aanbidding is iets van het hart. En hij zegt, Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen in het midden van de gemeente. Als hoge priester heeft hij nog een derde taak. Dat is ons de naam van de Vader openbaren, maar vooral dat wij die naam gaan lofzingen, gaan grootmaken. Dat er reukwerk is in het heiligdom. En dat reukwerk is tot vreugde van de Vader. Voortdurend reukwerk. Aan het einde van Exodus 30 vindt u het heilige reukwerk. Vers 37. En wat het reukwerk betreft dat u maakt, mag u niets voor uzelf maken. Het gaat niet om mij. Ik moet niet schitteren, ik moet niet in de belangstelling staan, maar het moet gaan om hem. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. We lezen in 1 Korinthe 14 hoe dat gebeurt. De een heeft een lied, de ander heeft een woord van dank. Maar het is de Geest die het doet. Het is Christus zelf die als hoge priester dat reukwerk brengt in het heiligdom. Dat is onze hoge priester, broeders en zusters. We hebben geprobeerd licht te schijnen op wie hij is en wat hij doet. Er is nog zoveel te ontdekken en zoveel te bewonderen aan onze heiland. Er zijn zoveel namen van de Heer Jezus, diensten die hij verricht. En vanochtend mochten we heel kort iets zien van zijn hoge priesterschap. Hij komt ons te hulp in moeilijkheden. Heeft u het moeilijk? Bent u ontmoedigd? Bent u met uzelf in de knoop? Dan zegt het woord van God vanmorgen tot u: ga nu met vrijmoedigheid tot de troon van de genade. Niet de troon van oordeel of afwijzing, maar van de genade. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Doet u dat alstublieft. En het tweede is: de Heer Jezus zorgt ervoor dat er licht is. Dat de lampen schijnen. Hij doet het in u en mij. En hij heeft de omstandigheden perfect in zijn hand. Hij verricht zijn dienst aan die kandelaar op een volmaakte wijze. Het is een mysterie. En tegelijkertijd mogen wij het bewonderen. En ten derde, hij is het die aanbidding in onze harten legt. Hij is het die in het midden van de gemeente de Vader lofzingt. Hij doet het door onze monden. Hij doet het in onze harten. Maar hij is het die het doet. Zonder mij kunt u helemaal niets doen, zegt hij in Johannes 15. En zijn werk, broeder, zuster, luisteraar, in het heiligdom, faalt nooit. Het is een volmaakt heiligdom. Het is een volmaakte hoge priester. Het is een volmaakte dienst. En hij zal ons ook, als hoge priester, volmaakt uiteindelijk brengen. Tot het einddoel. Er staat in Hebreeën 12. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen, want velen in het Oude Testament hebben hun oog gericht gehouden op hun Heer. Laten we dan afleggen alle last en zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Ziet u dat? Vers 3, want let toch scherp op hem. En dat is de boodschap van deze morgen. Broeders en zusters, let scherp op hem. Kijk naar hem. Hij is uw hoge priester. Hij treedt voor u tussen beiden. Hij heiligt zichzelf voor u. Hij komt u te hulp. Hij houdt die lamp brandend. En hij zorgt voor het reukwerk. Het is alles zijn volmaakte werk. Geprezen zij zijn grote en machtige naam. Amen. Laten wij daarom danken voor hem. Trouwe God, Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel dat hij de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht. En dat wij volmaakt zijn gemaakt. Voor eens en voor altijd geheiligd. Door dat ene offer. Dank u wel dat hij niet kwam met bloed van bokken of stieren, maar met het bloed van zichzelf. Hij heeft zichzelf geofferd. Wat een unieke hoge priester. We mogen weten op grond van dat volmaakte offer dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen tot u. Tot de troon van de genade. En u voelt met ons mee. Ondoorgrondelijke liefde is er voor ons bij die troon. Dank u wel, Vader, voor de bemoediging deze morgen ook uit Leviticus 24 en Exodus 30. Volmaakt licht, volmaakt reukwerk, terwijl hier op aarde alles zo onvolmaakt lijkt en is. Maar we hebben een volmaakte hoge priester, dus wat hij doet is volmaakt. En dat geeft zoveel vrede in onze harten. We hoeven niet te kijken naar onszelf, we mogen helemaal opgaan in wie u bent, Heer Jezus. Want u bent het waard, om niet alleen deze morgen, maar tot in alle eeuwigheden, de dank en de lof te ontvangen van allen die u lief hebben. Tot in eeuwigheid. U zij geprezen. Amen.